Hoofdstuk 27. De handel in drank en het verbod daarop. Wee hem die zijn huis bouwt met ongerechtigheid, zijn opperzalen met onrecht, die zegt, ik zal een groot huis bouwen, ruime opperzalen, die daarin vensters aanbrengt en het dekt met zederhout, het bestrijkt met mennie. Zijt gij een koning als gij wedijvert in zederhout? Maar gij hebt enkel oog en hart voor uw onrechtvaardig gewin en voor het vergieten van onschuldig bloed, voor het begaan van onderdrukking en geweld. Jeremia 22, vers 13 tot en met 17. Het werk van de handelaar in sterke dranken. Dit schriftwoord tekent het werk van hen die drank fabriceren en verhandelen. Hun zaak betekent roof. Voor het geld dat zij ontvangen, wordt geen tegenwaarde geleverd. Iedere dollar die zij aan hun winst toevoegen, brengt een vloek en aan hen die de drank kopen. Met ruime hand heeft God zijn zegeningen aan de mensen geschonken. Als zijn gaven verstandig werden gebruikt, hoe weinig zou de wereld van armoede en ellende geweten hebben? Het is de slechtheid van de mens die zijn zegen in een vloek verandert. Het komt door de jacht op gewin en de lust tot onmatigheid, dat granen en vruchten, die ons voor onze instandhouding gegeven werden, veranderd worden in vergiften die verdriet en verderf brengen. Ieder jaar worden miljoenen en miljoenen liters drank verzwolgen, miljoenen en miljoenen guldens besteed aan het kopen van ellende, armoede, ziekte, vernedering, wellusten, misdaad en dood. Uit winstbejag deelt de handelaar uit wat de geest en het lichaam verderft en vernietigt. Hij beschikt over de armoede en ellende van het gezin van een dronkaard. Als het slachtoffer dood is, houden de eisen van de drankhandelaar niet op. Hij berooft de weduwe en brengt de kinderen tot de bedelstaf. Hij aarzelt niet om het berooide gezin elke levensbehoefte af te nemen om de drankschuld van de echtgenoot en vader te laten betalen. Het schreien van de lijdende kinderen, de tranen van de angstige moeder ergeren hem alleen maar. Wat doet het hem of deze armen verhongeren? Wat doet het hem als ook deze tot vernedering en ondergang gedreven worden? Hij wordt rijk op kosten van hen die hij naar het verderf voert. Huizen van prostitutie, holen van verdorvenheid, gerechtshoven, gevangenissen, armenhuizen, krankzinnige gestichten, hospitalen, ze zijn allemaal tot op zekere hoogte gevuld met het resultaat van het werk van de drankhandelaar. Als het mystieke Babylon in openbaring handelt hij in slaven en zielen van mensen. Achter de drankhandelaar staat de machtige verderver van zielen. En iedere kunst die aarde en hel kunnen bedenken, wordt toegepast om mensen onder zijn macht te brengen. In de stad en op het land, in treinen, op grote vaartuigen, in handelsplaatsen, huizen van plezier, in apotheken, zelfs in de kerk aan de avondsmaaltafel worden zijn strikken gezet. Niets wordt ongedaan gelaten om een verlangen naar drank op te wekken en in stand te houden. Op bijna elke straathoek staat een kroeg met zijn reclamelichten, zijn welkom en vrolijkheid en nodigt de werkman, de rijke leegloper en argeloze jeugd uit. In privé lunchrooms en modieuze vestigingen worden dames populaire dranken aangeboden onder een of andere plezierige naam, maar in werkelijkheid zijn het alcoholische dranken. Voor de zieken en vermoeiden worden cocktails aangeprezen, die voor het merendeel uit alcohol bestaan. Om de dranklust in kinderen op te roepen, wordt alcohol in snoepgoed verwerkt. Zulk snoepgoed wordt in de winkels verkocht. En door dit snoepgoed uit te delen, lokt de drankhandelaar kinderen zijn zaak binnen. Dag na dag, maand na maand, jaar na jaar gaat dit werk voort. Vaders, echtgenoten, broers, de steun, hoop en trots van de natie worden onophoudelijk in holen van de drankslijters gelokt om ellendig en geruïneerd teruggezonden te worden. En erger nog, het hart van het gezin wordt aangetast. Meer en meer vrouwen zoeken hun hel in de alcohol. In menige huishouding worden kleine kinderen, zelfs onschuldig en hulpeloze baby's, in gevaar gebracht door verwaarlozing, mishandeling en de walgelijkheid van dronken moeders. Zonen en dochters groeien op onder de schaduw van dit vreselijke kwaad. Welk uitzicht hebben zij op de toekomst dan slechts nog dieper te zinken dan hun ouders? Uit de zogenaamde christelijke landen is deze vloek overgebracht naar heidense streken. Het arme ontwetende volk wordt gebruik van drank aangeleerd. Zelfs onder de heidenen kennen verstandige mannen dit dodelijke gif en protesteren ertegen. Maar tevergeefs hebben zij getracht hun landen tegen deze verwoesting te beschermen. Door beschaafde volken zijn deze heidenen tot tabak, sterke drank en opium gedwongen. De onbeheerste hartstochten van inlanders, gestimuleerd door de drank, verlagen hen tot een staat van vernedering die voordien onbekend was. En het wordt bijna een hulpeloze onderneming om zendelingen naar deze landen te sturen. Door hun contact met volkeren die hun de kennis van God moesten hebben gebracht, zijn de heidenen tot ondeugd gekomen die de verwoesting van hele stammen en geslachten hebben veroorzaakt. En op de donkere plaatsen van de aarde worden de mensen uit geciviliseerde landen dan ook om deze reden gehaat. De verantwoordelijkheid van de kerk. Drank heeft een machtspositie in de wereld. Aan zijn kant staan de verenigde machten van geld, gewoonten en lusten. Die machten worden zelfs in de kerk gevoeld. Mannen die direct of indirect geld verdiend hebben in de drankhandel, zijn leden van de kerk en zelfs geziene kerkleden. Vele van hen geven ruim aan populaire liefdadigheid. Hun bijdragen helpen de initiatieven van de kerk ondersteunen en onderhouden de predikanten. Zij beschikken over de achting die aan de macht van het geld wordt bewezen. Kerken die zulke leden accepteren, ondersteunen in feite de drankhandel. Te dikwijls heeft de predikant niet de moed om voor het recht in te staan. Hij durft zijn volk niet over te brengen wat God gezegd heeft aangaande het werk van een drankhandelaar. Duidelijk spreken zou betekenen zijn gemeente beledigen, zijn populariteit opofferen en het verlies van zijn salaris. Maar boven de rechterstoel van de kerk staat de rechterstoel van God. Hij die tot de eerste moordenaar zei, hoor het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem, Genesis 4 vers 10, zal voor zijn altaar de gave van de drankhandelaar niet aanvaarden. Zijn toorn is ontstoken tegen diegenen die hun schuld trachten te bedekken met het kleed van vrijgevigheid. Hun geld is bevlekt met bloed, daar ligt een vloek op. Waartoe dient mij de menigte uur slachtoffers, zegt de Heere? Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft dit van u verlangd mijn voorhoofd plat te treden? Gaat niet voort met huigenachtige offers brengen. Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor u. Zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor ik het niet, want uw handen zijn vol bloed. Jesaja 1, vers 11 tot en met 15. De dronkaard is tot betere dingen in staat. Talenten zijn hem toevertrouwd, waarmee God geëerd en de wereld gezegend kan worden. Maar zijn medemensen hebben een strik voor zijn ziel gezet en hebben zich bevoordeeld aan zijn vernedering. Ze hebben in wilde geleefd, terwijl de arme slachtoffers, die zij beroofd hebben, in armoede en ellende leefden. Maar God zal van de hand van hem, die de dronkaard naar zijn snelle ondergang geholpen heeft, verantwoording eisen. Hij die de hemelen regeert, heeft nog de eerste zaak, nog de laatste uitwerking van de dronkenschap uit het oog verloren. Zou hij, die voor de mussen zorgt en het gras des velds bekleedt, voorbijgaan aan hen die naar zijn beeld gevormd zijn, gekocht met zijn eigen bloed? Zou hij geen aandacht voor hun schreien schenken? God merkt al deze boosheid op, die misdaad en ellende bestendigen. De wereld en de kerk mogen bijval hebben voor de man die rijkdom verworven heeft door de menselijke ziel te verlagen. Ze mogen de man toelachen die mensen stap voor stap geleid heeft tot het pad van schaamte en vernedering. Maar God heeft er nota van genomen en heeft een rechtvaardig oordeel. De drankhandelaar mag door de wereld een goede handelsman genoemd worden, maar de Heere zegt, wee die man. Hij zal beschuldigd worden van de hulpeloosheid, de ellende en het verdriet dat in de wereld gebracht is door drank. Hij zal antwoord moeten geven aan het verdriet en het gebrek dat de moeders en de kinderen geleden hebben aan voedsel, kleding en onderdak en die eestonen. Hij zal verantwoording moeten afleggen voor de zielen die hij onvoorbereid de eeuwigheid heeft ingestuurd. En zij die de drankhandelaar in zijn werk ondersteunen, delen in die schuld. Tot hen zegt God, uw handen zitten vol bloed. De drankwetgeving. Het vergunningsstelsel voor de drankenhandel wordt door velen voorgestaan als het intomen van het drankmisbruik, maar de vergunning van de drankhandel plaatst die onder bescherming van de wet. De regering keurt het bestaan daarvan goed en bevordert het kwaad dat het zegt in te perken. Onder de bescherming van dit vergunningsstelsel worden bierbrouwerijen, distilleerderijen en wijnkelders over het gehele land gevestigd en de drankverkoper doet zijn werk naast de deur. Dikwijls is het hun verboden om aan iemand die dronken is of aan iemand die als dronkaard bekend staat drank te verkopen. Maar het werk om van jonge mensen dronkaards te maken gaat onvermoeid verder. Het scheppen van de dranklust in jonge mensen is het fundament van de drankenhandel. De jeugd wordt stap voor stap verder gebracht totdat de drankgewoonte gevestigd is en de dorst gevormd die tot elke prijs om voldoening vraagt. Het zou minder schadelijk zijn wanneer de gevestigde dronkaard alcohol werd toegestaan, wiens ondergang in de meeste gevallen reeds beslist is, dan toe te staan om de bloem van onze jeugd in het verderf te lokken door deze vreselijke gewoonte. Door het vergunningsstelsel wordt hen, die zich trachten te verbeteren, constant de verleiding voorgehouden. Instellingen worden opgericht waar de slachtoffers van onmatigheid geholpen kunnen worden om hun dranklust te overwinnen. Dit is een edel werk, maar zolang als de drankverkoop goedgekeurd is door de wet, heeft de verslaafde weinig nut van deze toevluchtsoorden voor dronkaards. Ze kunnen er niet altijd blijven, ze moeten hun plaats in de gemeenschap weer innemen. De begeerte naar drank, ofschoon verminderd, is niet helemaal verdwenen. En wanneer de verzoeking hen overvalt, wat aan alle kanten gebeurt, vallen zij weer ten prooi aan hun vroegere verslaving. Iemand die een gevaarlijk beest heeft en die de aard van het beest kent en het in vrijheid laat, is bij de wet van het land verantwoordelijk voor het kwaad dat het dier zou kunnen doen. In de aan Israël gegeven wetten wees God dat wanneer een gevaarlijk dier de dood van een mens veroorzaakt, de eigenaar met zijn leven de prijs van zijn zorgeloosheid en kwaadaardigheid moest betalen. Volgens hetzelfde principe moet de staat die de drankvergunningen uitgeeft verantwoordelijk gesteld worden voor de resultaten van die handel. En als het een misdaad is op straffen van de dood om een gevaarlijk beest vrij te laten, hoeveel groter is dan de misdaad van het vergunningsstelsel voor de drank? Vergunningen worden verstrekt op het motief dat ze inkomsten brengen in de schatkist. Maar wat is deze opbrengst vergeleken bij de enorme uitgaven voor de criminelen, verslaafden en de verarming die het gevolg zijn van de handel in alcoholische dranken? Een man onder invloed van alcohol begaat een misdaad, wordt voor de rechter geleid en zij die de drankhandel gelegaliseerd hebben, worden gedwongen het resultaat van hun eigen werk te behandelen. Ze hebben de handel in drank legaal gemaakt, drank die een verstandig man krankzinnig maakt. En nu is het nodig om die man op te bergen in de gevangenis of naar de galg te sturen, terwijl vrouw en kinderen behoeftig achterblijven om ten laste van de gemeenschap te komen waarin zij leven. Denk alleen maar eens aan de financiële aspecten van de kwestie. Wat een dwaasheid is het om zo'n handel toe te staan. Welke opbrengst kan het verlies van de menselijke reden vergoeden, het schenden en ontsieren van het beeld van God in de mens, voor het ruïneren van kinderen, het terugbrengen tot verpaupering en vernedering, en de bestendiging van de kwade neigingen in de kinderen van de dronken vaders. De man die de gewoonte om bedwelmende dranken te gebruiken heeft gevormd, verkeert in een wanhopige toestand. Zijn hersenen zijn verziekt, zijn wilskracht verzwakt. En voor zover het in zijn eigen vermogen ligt, is de begeerte niet te beheersen. Er valt met hem niet te redeneren, noch kan hij ervan overtuigd worden zichzelf te verloochenen. Iemand die besloten heeft de drank vaarwel te zeggen, wordt, in de holen van ondeugd getrokken, weer verleid tot het grijpen naar het glas. En met de eerste slok van het bedwelmende vocht is elke goede voornemen vergeten en de wil vernietigd. Eén druppel van het dolmakende vocht en alle gedachten aan de gevolgen zijn verdwenen. De door verdriet gebroken vrouw is vergeten. De verdorven vader trekt zich niets meer aan dat zijn kinderen honger hebben en geen kleren. Door het wettigen van die handel geeft de wet haar goedkeuring aan de ondergang van de ziel en weigert die verkoop die de wereld met kwaad vervult te beëindigen. Moet dit altijd voortgaan? Zullen zielen altijd te worstelen hebben om de overwinning, met de deur tot verleiding wijd voor hen geopend? Moet de vloek van onmatigheid voor altijd als een kanker op de verslaafde wereld rusten? Moet dat als een verslindend vuur elk jaar voortgaan over duizenden gelukkige gezinnen? Wanneer een schip in het zicht van de haven schipbreuk leidt, staan mensen niet ledig toe te kijken. Ze wagen hun leven in een poging mannen en vrouwen van het watergraf te redden. Hoeveel groter is de vraag niet naar pogingen om mensen te redden van het lot van de dronkaard? Het is niet alleen de dronkaard en zijn gezin die gevaar lopen door het werk van de drankhandelaar. Nog de extra belasting, het voornaamste ongemak dat deze handel op de gemeenschap legt. Wij zijn alle verweven in het web van de mensheid. Het kwaad dat een deel van de grote menselijke broederschap overvalt, brengt gevaar voor alle mee. Menig man die uit liefde voor gewin of gemakzucht niets te doen wil hebben met de beperking van de drankhandel, heeft te laat moeten ontdekken dat de handel te doen kreeg met hem. Hij heeft zijn kinderen zien afzakken of ruïneren. Wetteloosheid viert hoogtij. Bezittingen zijn in gevaar. Het leven is onveilig. Ongevallen op zee en te land nemen toe. Ziekten die in de krottenwijken ontstaan, slaan over naar de betere buurten. Ondeugden, gekoesterd door de kinderen die tussen verderf en misdaad opgroeien, infecteren de zonen en dochters van de verfijnde en ontwikkelde gezinnen. Er is geen mens wiens belangen niet in gevaar worden gebracht door de drankhandel. Er is geen mens die niet, in het belang van zijn eigen veiligheid, zich moet inzetten om die te vernietigen. Voor alle andere plaatsen die te doen hebben met wereldse belangen, zouden regeringsgebouwen en gerechtshoven vrij moeten zijn van deze vloek van onmatigheid. Bestuurders, volksvertegenwoordigers, rechters, ambtenaren, allen die te doen hebben met het handhaven van de wetten van het land en de uitvaardiging daarvan, die de levens, de goede naam en de bezittingen van hun medeburgers in de hand hebben, zouden mensen van strikte matigheid moeten zijn. Alleen dan kan hun verstand helder zijn om te onderscheiden tussen goed en kwaad, tussen recht en onrecht. Alleen dan kunnen zij vastheid van beginsel hebben en wijsheid om het recht uit te oefenen en genade te tonen. Maar hoe is de stand van zaken? Hoeveel van deze mensen hebben hun geest beneveld, het gevoel voor recht en onrecht verward door sterke drank? Hoeveel onschuldige personen ter dood veroordeeld door het onrecht van een drinkende wetgevende macht, getuigen, juristen, advocaten en zelfs rechters? Velen zijn er die machtig zijn in het drinken van wijn, mannen die sterk zijn in het mengen van sterke drank, die kwaad goed noemen en goed kwaad, die recht spreken voor beloning en de gerechtigheid van de rechtvaardige wegnemen. Van zulke zegt God, wee hen, daarom zal, zoals een vuurtong stompelend verteert en brandend stro ineenzinkt, hun wortels als molm worden en hun bloesem als stof opstuiven, omdat zij de wet van de Heere der Heerscharen verwerpen en het woord van de Heilige Israëls hebben versmaad. Jesaja 5, vers 22 tot en met 24. De eer van God, de stabiliteit van de natie, het welzijn van de gemeenschap, van het huisgezin en het individu, vragen dat iedere poging in het werk wordt gesteld om het volk bewust te maken van het kwaad van onmatigheid. Spoedig zullen wij de resultaten zien van dit vreselijke kwaad, zoals we het nu nog niet zien. Wie wil een vastbesloten poging wagen om het werk van vernietiging te beëindigen? De strijd is nog nauwelijks begonnen. Laat een leger gevormd worden om de verkoop van deze verdovende dranken, die mensen gek maken, te stoppen. Laat het gevaar van de drankhandel duidelijk gemaakt worden en een publieke stemming opwekken die om een verbod zal vragen. Laat hen die door drank hun macht verloren, een kans gegeven worden om hun slavernij te ontvluchten. Laat de stem van het volk van de wetgevers eisen een eind te maken aan deze heilloze handel. Red hen die ten dode gegrepen zijn. Wend u niet af van hen die ter slachting wankelen. Wanneer gij zegt, zie, zij wisten het niet, zal hij die de harten doorzoekt het niet merken? En hij die op de ziel let het niet weten, en de mens naar zijn doen vergelden? Spreuken 24, vers 11 en 12. En wat zullen zij zeggen wanneer hij hen zal straffen? Jeremia 13, vers 21.